Ik wil het met jullie hebben over de kunst van vissen en wat verder gaan met waar we vorige keer de laatste keer gebleven zijn. En ik zal jullie geheugen even opfrissen. We zijn begonnen met te gaan zeggen van, als Jezus zegt ik zou je willen veranderen, wat denk je dan het eerst aan? En wij denken dan aan, Jezus wil mij heiliger maken, beter, een betere man, een betere vader, een beter dit. God wil dat ik heel dienstbaar ben in zijn koninkrijk, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En meestal hebben we daar hele religieuze en hele ethische gedachten bij. En God wil mij, hè, vooral dat heilige maken en dat soort zaken. Maar als Jezus zijn eerste discipelen tegenkomt, dan zegt hij, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En die gasten hadden geen enkel idee van wat dat nou inhield. Zagen ze dan kratjes met mensen erin liggen, in het zout of zo? Of doe je ze in blik met tomatensap? Wat is dat, vissers van mensen? En Martin die stuurde mij een hele leuke cartoon op, dat iemand inderdaad een mens aan de haak had uit het water, weet je wel. Van, dat is het ook niet. Maar dan snap je ook dat de wereld er wel eens bij stilstaat van, wat is dat? De eerste keer hebben we stilgestaan bij het feit dat je zelf ooit ook een keertje vis was en dat je van iemand gehoord hebt het verhaal van Jezus Christus, wat er voor jou persoonlijk kan betekenen. En daar kwam het al op het verhaal van de Heer Jezus terecht. De reden, hebben we toen ook gezegd, is dat Jezus geen filosofie is die je kan ontwikkelen of uit een boek kan lezen. Het is ook niet een theologie die je kan bestuderen. Het is ook niet een ontdekking die je zelf kan maken. Die dingen kunnen best helpen. Je moet ook lezen. En het is goed dat iemand de waarheid zoekt. En die zal misschien tot een vraag komen van wie is het dan? Maar er is iets meer nodig. En dat is dat je een openbaring van Jezus Christus krijgt. Dat je hem ziet. En dat je weet wat er nou echt gebeurd is. Dat komt omdat alles draait om een daad die Jezus gedaan heeft 2000 jaar geleden. En die we de afgelopen weken gevierd hebben. Namelijk dat Jezus voor jou en voor mij aan het kruis gestorven is. En dat hij de weg geopend heeft naar God de Vader. En dat hij het middel is. En dat is een geschiedeniszaak. Het is toen gebeurd. Dat ene moment is cruciaal in de wereldgeschiedenis. Vandaar dat we ook praten over de jaartelling voor en na Christus. Omdat dat het centrum van de geschiedenis is. Alles daarvoor leidde daar naartoe. En alles daarna vindt zijn oorsprong daar. En geschiedenis kan je niet ontdekken. Je kan niet op een bankje in een park gaan zitten en de geschiedenis ontdekken. Dat moet iemand je vertellen. Iemand kan wel ontdekken, er moet een waarheid zijn. Maar er moet iemand anders bij komen om te zeggen, en ik kan je vertellen wie dat is. De waarheid is een persoon en dat is Jezus Christus. We hebben het er ook over gehad dat je over alles kan praten. Over reiki, over boeddha, over religieus zijn, over transcendente meditatie, noem het maar op. Zelfs over godsdienst, zelfs over naar de kerk gaan. In de regel zal men dat van je accepteren. Maar let op, als je de naam van Jezus gaat gebruiken, dan ineens verandert een hoop. Daar ligt het heel scherp. En ik heb toen gezegd, Jezus zei ik de haak. En dus is het voor ons wel eens moeilijk als je gaat vissen. Wat doe je ermee? Nou, zomaar met een lege haak het water ingaan moet je niet doen. Vang je heel weinig mee, dat is niet aantrekkelijk. Je moet er wat aas op zetten, enzovoorts. De laatste week hebben we het gehad over de moed die je moet hebben om door te blijven gaan. En een prachtige geschiedenis van de eerste discipelen, dat ze eigenlijk in vervolging geraken. Dat ze bang zijn voor de omstandigheden. En als ze dan gaan bidden, dat ze dan inderdaad God erbij roepen. En praten over, Heer, laat ons vrijmoedig praten over datgene wat we gezien hebben. We hebben toen ook afgesproken dat jullie zouden bidden. Bidden dat je iemand zou ontmoeten. Ik hoop dat jullie dat gedaan hebben en dat je die ontmoetingen gehad hebt. Ik vond het heel leuk dat Joke zei van dat ze mensen ontmoet heeft en dat inderdaad een paar gesprekken hebben plaatsgevonden. Wel opmerkelijk, na zo'n gebed. En ik hoop dat er meer zijn in de zaal. Weet je, dat je ontmoeting hebt en dat je de vrijmoedigheid niet prijsgeeft, zoals ze dat vroeger netjes zeiden, maar dat je er wat mee doet. Onze vijanden zijn angst en apathie, heb ik gezegd. Angst dat je er niet over durft te praten. En apathie is dat plat kletsen van de dingen die we hebben, waarin het filmpje een beetje over gaat. Het altijd maar relativeren. Jezus kan je niet relativeren. Dat is of zwart of wit. Er zit weinig tussen. Vandaag wil ik met jullie nadruk gaan leggen op een heel ander aspect. En dat is het aspect vismaatjes zijn. wat op dit plaatje heel duidelijk naar voren komt. En dan bedoel ik vismaatjes. En ik hoop dat je nu even goed luistert waar ik niet naartoe wil. Ik wil niet naar een georganiseerde barbecue of zo. Ik wil ook niet naar een clubvereniging. Maar hier zie je een aantal mensen die op straat staan, de auto's staan uitgeparkeerd. En het is duidelijk dat ze gaan vissen. Maar erg georganiseerd ziet het er niet uit. Het lijkt meer een club vrienden die iets doen met elkaar. Ze hebben afgesproken en ze doen het. Vismaatjes. Die auto die er in de verte aankomt rijden, die denkt, hey, de straat is een beetje bezet. En als die dichterbij komt, dan denkt hij, wat is hier aan de hand? En zo halverwege, dan kijkt hij naar rechts en dan ziet hij al die mensen aan het water. Zegt hij, oh, het zijn allemaal vismaatjes. Klopt dat? Ben eens? Dat is ongeveer wat er gebeurt. Daar wil ik met jullie eigenlijk over hebben. Dus laten we de tekst eens opslaan in Matteüs 16. Een hele bekende tekst waar ik graag over spreek. En die ik een beetje in een andere context nu wil zetten. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Dus wie die zelf is. Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Toen vroeg hij hen, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, dat betekent Simon, zoon van Jona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Er staat een noot bij. Dat is vervelend als je iets kopieert. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. In het Grieks is er een woordspeling tussen Petra en Petros, steen en rotsblok. En de naam Petrus. En dan gaat hij weer verder met die tekst, dus de noot, sorry daarvoor. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Heel opmerkelijk, Jezus verbiedt ze om inderdaad te praten over het feit dat Jezus de Messias is. Ook wel logisch, want hij heeft het werk nog niet volbracht en hij wil daarmee wachten. Waar het mij om gaat is in dit stukje om het volgende. Het gaat om openbaring. Iets zien, iets geopenbaard krijgen. Want laten we een stukje nog eens een keer nalezen. Jezus zegt in Caesarea Philippi, dat is een Romeinse stad, ergens in het noorden, een heel religieus centrum. Ik ben er een keer geweest en daar heb je een heleboel tempels. Ik ben even kwijt welke goden, want die kenden ze niet zo goed. Maar dan zie je een rots en daar heeft een tempel gezeten van één god. En daar is weer wat anders van die Romeinen. Die Romeinen hadden natuurlijk vele goden. En de Joden mijden die plaats omdat het vooral heidense godsdienst was. Maar dat maakt niet zo gek van uit. Het is een religieuze plek. En op die religieuze plek zegt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben, is een rare vraag, toch? Stel je voor dat ik dat aan jullie vraag. Jongens, wie zeggen de mensen op straat? Er lopen er een paar buiten daar. Wie zeggen ze dat ik ben? En dan kijken jullie me aan. Wat ze op straat over jou zeggen? Wat mensen over jou zeggen? De enige die wat over jou zegt, dat ben je zelf. Weet je wel? Maar de mensen kennen je niet. Klopt toch? Toch maken we ons wel vaak erg druk wat mensen van ons denken en van ons zeggen of niet. Grote stilte. Het is wel een vraag die ons soms bezighoudt. Het antwoord is nog rarer. Die discipelen die zeggen, ja, u bent Johannes de Doper. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent of Elia. Een soort reïncarnatie. En bij Johannes de Doper dan zelfs nog een overlappende reïncarnatie, weet je wel. Van, waar geloofde die gast in? Wat was dat? Een profeet die terug is gekomen? Nou, dat bedoelden ze niet. Ze bedoelden meer, u bent iemand die in de geest van die persoon werkt. Of u bent de opvolger van. Ze wisten het niet. Een hele rare vraag met hele rare antwoorden. Jezus die draait dan de duimschroef een beetje aan en dan zegt hij, en wie ben ik volgens jullie? Wie zeg jij dat Jezus is? En die vraag wil ik jou ook stellen. Wie is Jezus nu eigenlijk voor je? Wie is het? En daar kan je een antwoord op geven. En ik hoop dat je hetzelfde antwoord geeft als wat Simon geeft. Simon, de zoon van Jona, die zegt... U bent de Messias, de zoon van de levende God. En het gevaar is dat je dat een beetje plat gaat relativeren. Of dat je dat religieus aanneemt. Jezus, zegt Simon, u bent de Messias. Messias betekent, u bent de koning. U bent de redder. U bent de door God gezondene. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks erbij. Dan zegt hij, u bent de zoon van de levende God. Dan ga ik even met je terug naar de tijd waarin Jezus leefde... en de Messiasverwachting waar we het ook met Paas over gehad hebben. Men verwachtte van die Messias hoogschijnlijk een politiek iets. Bevrijding van de Romeinen, nieuw religieus systeem. We hebben het uitgebreid over gehad, over de tempel. Nergens is er veel aanleiding te vinden... dat de Joden ook maar enigszins het idee hadden... dat God zelf in de Messias zou komen. Ze zaten veel meer te denken aan een Mozesfiguur, aan een Davidfiguur. Dat zou dan de Messias zijn, de zoon van David. Dus als Petrus zegt, u bent de Messias, dan is dat één ding. Een stuk openbaring binnen de context van zijn eigen cultuur. Maar dat hij zegt, u bent de zoon van de levende God... dat hij dus in Jezus God ziet, is een openbaring van de eerste klas. Overstijgt alles wat daar op dat moment gebeurt. Mijn persoonlijke mening is, theologisch, want hierna komt de verheerlijking op de berg... dat Jezus op dit moment klaar is met zijn bediening. Hij heeft zich geopenbaard wie die is. Iemand heeft gezien eindelijk wie die is. Dan komt de verheerlijking op de berg. En op de verheerlijking op de berg komen Mozes en Elia bij hem. En dan wordt er gesproken over zijn uitgang, over zijn exodus. En vanaf dat moment kijkt hij alleen nog maar naar het kruis. Zijn bediening is volbracht... Want iemand heeft erkend dat hij de zoon van de Messias is, de zoon van de levende God. Simon die krijgt ineens een openbaring. Dat krijgt hij wel in de context van een religieuze omgeving. Zo'n omgeving waar je allemaal religie ziet en je denkt van, waar is dat allemaal voor? Wat gebeurt hier? Iemand die in een religieus centrum komt, in een kerk. Of jij dat nou bent, of ik dat nou ben. Joke en ik gaan als we op vakantie gaan altijd wel even een paar kerken bezoeken. Maar direct als je binnenkomt probeer ik te zeggen... wat gebeurt hier nou, of wat is hier gebeurd? En in de ene kerk voel je je thuis... en de andere neem je afstand en roept dat vragen bij je op. In een religieus centrum. Wat gebeurt hier allemaal? Op die plek zegt Simon... Hey, u bent de Messias, u bent het. Jezus, u bent mijn redder. U bent de zoon van God. Nou, hou dat even vast. En Jezus erkent dat. En daar komen we zo meteen wel op terug. Dan pakken we dat verder op. Over 3 minuten gaan ze starten. Dus ik zou zeggen, ga bij het raam staan. Geniet ervan. En we kijken even naar de start van de marathon. Mijn vraag was aan jullie om dat even vasthouden van dat die openbaring komt dus in een religieuze omgeving. En... Dat er zonder meer wat mee te maken heeft. Jezus erkent die openbaring en dan zegt hij... Gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard... maar door mijn Vader in de hemel. Dus Jezus erkent dat dat niet iets is wat hij ontdekt heeft, Petrus of Simon... maar dat het iets is wat hem geopenbaard is. Die openbaring komt niet uit de hemel vallen. Die openbaring komt omdat hij lange tijd met Jezus meewandelt. Hij heeft Jezus gezien... Hij heeft Jezus ontmoet. En in die ontmoeting, ergens, hier in het geval Caesarea Philippi... breekt het licht door en zegt hij, u bent de Messias. En dan zegt Jezus, dat klopt. Dat heeft de Vader je geopenbaard. Mensen nemen Jezus niet aan omdat ze overtuigd worden door een discussie. Ze nemen het ook niet aan omdat ze dat zelf ontdekken. Hoewel... het niet verkeerd is om erover te praten... en het niet verkeerd is om het op zoektocht te gaan. Die dingen helpen natuurlijk wel. Maar werkelijk wie Jezus is... wordt geopenbaard door God de Vader, door de Heilige Geest. Ieder in deze zaal die beleidt dat Jezus de Zoon van God is... dat hij de Messias is, hier in deze zaal doet dat... omdat de Heilige Geest je dat geopenbaard heeft. Omdat God de Vader dat door de Geest geopenbaard heeft. En daarom hebben we ook die tekst gezegd. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, de Messias dus. Behalve door het toedoen van de Heilige Geest. Nou, dat aspect moeten we even vasthouden. Dat zeggen maakt je nog geen volgeling van Jezus. Wel getuigt het dat het je geopenbaard is. Een volgeling van Jezus gaat ietsje verder. En daar gaat Jezus dan over hebben. Dan zegt hij, en ik zeg je, jij bent Petrus. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. De Statenvertaling heb ik erbij gehaald om het wat duidelijker te maken. Daar staat, ik zeg u dat gij Petrus zijt, dus jij bent Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daar zit een woordenwisseling in. Beetje vreemd is in dit verhaal, is dat Simon een andere naam krijgt. Jezus die zegt tegen hem, op basis van die openbaring, nou ben je niet meer Simon, wat betekent een riet, maar je heet Petros. Petrus zeggen wij. Nou, Petrus was een naam, een Griekse naam, zoals wij hem kennen uit de Bijbel. Er zijn hier zat mensen die Peter heten. Maar in die tijd heette er niemand, maar dan ook niemand, Petrus. Ook niet in het Grieks. Er is in de Griekse literatuur, komt die naam niet voor. Dus je moet je dat even voorstellen. Ze staan er met elkaar te praten. Jezus zegt dat verhaal, dan komen daar die rare vragen. De rare antwoorden, dan geeft Petrus ineens een openbaring prijs. En dan zegt Jezus, hey Glenn, je heet niet Voortaan maar Glenn, maar je heet Steen. Dag Steen. Iedereen even gedag zeggen, dit is Voortaan Steen. Moet je voorstellen, die gasten gekeken hebben, hoor. Krijgen we nou, weet je wel. Waarom doet Jezus dat? Hoogwaarschijnlijk om aan te geven, vanaf vandaag ben jij een ander mens, want je hebt een openbaring van God gekregen. Hij noemt hem Steen en dan zegt hij, hè, ik zeg u, je bent Petrus, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Als wij dat lezen, dan gaan we dingen mengen. Het feit dat Jezus hier een woordenwisseling plaatsvindt, is ook een dispuut geweest in de kerkgeschiedenis van eeuwen. Daar gaan we zeker niet op in, maar het is wel goed om er even naar te kijken. Als wij dit lezen en er staat, ik zal mijn gemeente of mijn kerk bouwen, dan hebben wij meestal daar een beeld bij. Of we zien een zaal met allerlei mensen. Ik heb hier een reformatorische dagfoto genomen, dus met allemaal mooie mannen in pak. Of je denkt aan kerkklokken. Je denkt niet aan die vismaatjes. Dat zal misschien wat verder weg zijn. Toch wil ik je proberen te helpen meer naar rechts te kijken dan naar links. Als Jezus praat over de gemeente, de uitgeroepenen, dan praat hij over een selecte groep mensen. Iemand die ergens voor uitgeroepen is. Als hij praat over de gemeente, hier in dit gebouw in woord, dat ik zal mijn gemeente bouwen, heeft hij het zeker niet over een kerkgebouw. Hij heeft ook niet over een groep luisteraars. Waar je eerder aan kan denken is dat hij denkt aan de Senaat. Aan de Marktplein, aan de poort in het Oude Testament waar de wijzen zaten en waar besluiten genomen worden. Dat is veel meer het concept waar Jezus in sprak dan wat wij ervan gemaakt hebben of van denken dat het is. Nou bedoel ik met gemaakt hebben niet dat wat wij hier doen verkeerd is, absoluut helemaal niet. Maar zeker als je denkt aan een gebouwtje of zo. Maar je hebt nou eenmaal een gebouw nodig als je niet in de regen wil gaan staan. Dus dat zijn allemaal nuttige dingen. Maar wel oppassen van, hé, wat is dat die kerk? Wat is dat die gemeente? Er zitten een aantal dingen bij waar we wel even over kan toelichten. Dat is de woordspeling tussen Petrus en rots. In het Grieks staat er dus voor de naam Petrus, Petros. En dan zegt Jezus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus betekent steen, kei. En Petra betekent een rots. Een rots die je wel eens in mooie strand. Als je mooie strandfoto's ziet met zo'n rots nog in de zee, weet je, dat is dat. Iets wat onwankelbaar is en is niet een steentje. Mijn meest logische uitleg is dat Jezus zegt, op deze Petra, op deze rots, op deze geloofsbelijdenis, dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God, daar bouw ik met stenen zoals jij mijn gemeente. Efeze praat over dat we een tempel zijn, dat we allemaal levende stenen zijn. Dus, en laatst heeft Lies nog een hele preek gehouden. Wil jij je steentje bijdragen? Iedere andere uitleg vind ik dat je behoorlijk in de problemen komt. Zeker als je dat aan mensen gaat toebinden. Wij zijn nooit de basis van de gemeente. Jezus zegt zelf dat hij de hoeksteen is, de rots is waarop hij zijn gemeente bouwt. Let op wat er ook staat. En jij bent er, Petrus, en dan niet de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, maar wat erop staat, en op deze Petra. Dus dan gebruikt hij duidelijk een ander woord en hij zegt ook deze erbij. Zal ik mijn gemeente op die geloofsbelijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen, is een toekomstige versie. In het Grieks staat daar een aoristusvorm. Een aoristusvorm is iets wat op een bepaald moment gebeurt en wat voortdurend doorgaat. Dat kennen wij in het Nederlands niet. Maar eigenlijk zou je het moeten vertalen van, en vanaf dit moment begin ik te bouwen en ik zal altijd blijven doorgaan met bouwen. Wij hebben dat in onze taalkundige alleen maar de toekomende tijd. Maar toekomende tijd kan ook betekenen dat het ooit eens een keer gaat gebeuren. De aoristusvorm, dan begint het nu en blijft doorgaan. Dat is ook met meerdere teksten zo. Weet je wel, het geloof is een kracht Gods tot behoud van alle mensen, tot behoud van iedereen. Is ook een doorwerkende kracht die altijd door blijft gaan. En het Grieks zit daar vol mee. En het is jammer dat wij dat in ons taal niet zo goed kennen. Een voortdurende actie. Wat er ook staat is dat er altijd tegenstand zal zijn. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Dus we zullen altijd ruzie hebben met iets wat tegen de kerk ingaat. Die woorden van Jezus zie je ook bewaarheid worden. En ik ga een stukje kerkgeschiedenis voor jullie voorlezen. En ik hoop dat je met de plaatjes het een beetje volgen kan. Ooit waren er 11 man die bij elkaar kwamen en de kerk begonnen. Een opdracht van Jezus. Even later kwam Paulus erbij. De eerste 8 jaar is er weinig initiatief omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Totdat er in Antiochië een groep mensen bij elkaar komen die wel verstaan wat de zending en de opdracht van Jezus was. En in zendingsgroepen de wereld ingaan. Vanuit Efeze wordt heel Turkije, al westelijk Turkije, bereikt. De eerste 3 eeuwen overwint het christendom het Romeinse Rijk. Dat zie je op het tweede plaatje in het jaar 300, alle bruine plekjes. In het jaar 600, dat is helemaal groen, was heel Europa bereikt. Koning Constantijn in het jaar 300 institutionaliseert de kerk in Rome. Ondanks het feit dat dat een kwaadaardig iets was, blijft de kerk groeien tot aan de grenzen van de toenmalige wereld. Dan vervalt de kerk in de middeleeuwen tot een machtsreligie, met kruistochten en aflaten. Toch zijn er altijd oprechte christenen en kerkvaders in die tijd. Van Augustinus, die het koninkrijk van God zag, tot Franciscus van Assisi, die omgaan met God had in een stille devotie. Op het dieptepunt inspireert de Heilige Geest een depressieve monnik in Duitsland met de naam Luther. Hij was de Bijbel aan het overschrijven en stuitte op de tekst: de rechtvaardige zal door geloof leven. En de reformatie brak uit. Met als grootste zegen dat de Bijbel weer beschikbaar werd voor het gewone volk. Mannen als Hus, Calvin, Zwingli, John Knox in Schotland vormen niet alleen de kerk, maar ze hervormen ook de hele wereld om zich heen. De katholieke kerk kent een contra-revolutie van de Jezuïeten. Niet lang daarna wordt de nieuwe wereld ontdekt. En Zuid-Amerika krijgt het evangelie en helaas ook een hoop leegroving te maken. Maar de kerk vestigt zich over heel Zuid-Amerika. De Puritijnen, fundamentalistische protestanten, vestigen zich in Amerika. Vanwege de vervolging hier in Europa. En wensen daar een nieuw land op te richten onder het motto 1 natie onder 1 God. Daarmee wordt het fundament gelegd onder de sterkste en de meest actieve zendingsland tot aan de 21ste eeuw. De meeste zendelingen komen de laatste eeuw uit Amerika. In Europa wordt de verlichting. En de verlichting die brengt een hoop schade toe. Het humanisme dringt het evangelie terug. Alles wordt relatief en de mens komt centraal te staan, los van God. Maar opwekkingen breken uit onder Jonathan Edwards, John Wesley en vele anderen. Ook veel lokale opwekkingen, zoals de Nijkerker Beroering in Nederland. Die vonden ook op vele plaatsen plaats, zoals in Alblasserwaard, Nijkerk, Oldebroek. En het vormt de basis voor de Bijbelbelt vandaag in Nederland. Aan het einde van de 19e eeuw zoeken mensen naar meer van de Heilige Geest, wat uitmondt in de Azusa Street Revival van Los Angeles in 1904. de Pinksterbeweging is ontstaan. Een beweging die altijd en nog steeds bekend staat als een ongeorganiseerd zootje. Alle kenmerken van planning en van instituut vervalt. Men doet maar wat de geest hen ingeeft. De Pinksterbeweging wordt de grootste zendingsbeweging van de 20e eeuw. Overal gaan zendelingen heen en op alle continenten worden kerken opgericht. Ook de traditionele kerk gaat meedoen in wat men de tweede golf noemt, oftewel de charismatische beweging. Iets waar Rafael een vrucht van is. En meerdere golven van de Heilige Geest volgen. Opwekking in Argentinië, opwekking in Afrika, Zuidoost-Azië. Het evangelie van het Koninkrijk is niet meer te stoppen. Communisme probeert steeds, probeert het maar tijdens het communistische regime in China groeit de kerk harder dan ooit tevoren. Voor de tijd van het communisme schatte men het aantal christenen in China op 1 of hooguit 2 miljoen mensen. Toen de grenzen de laatste decennia weer opengingen, bleken er dat er meer dan 50, misschien zelfs 100 miljoen christenen waren. De poorten van de hel kunnen het koninkrijk de gemeente niet tegenhouden. Overal waar de kerk komt, groeit het aantal gelovigen. Of ze nu en masse bijeenkomen, of in ondergrondse groepjes onder verboden bewind, het evangelie breekt baan. Ook de islam zal breken. Niet door politiek geweld, ook niet door wraak, maar door gebed en mensen die in die landen, die ondanks moorden in hun eigen kerk doorgaan met het verhaal, de geschiedenis van Jezus door te vertellen. En ik ben blij dat ik daar deel van ben. Jullie niet? Ik heb dat laatste van Turkije er even bij gezet. Binnenkort gaan we naar Turkije. En ik zie er echt naar uit om Isan weer te ontmoeten. Isan heeft laatst weer een doopdienst gehad. Ik weet niet meer hoeveel mensen er gedoopt waren, maar behoorlijk wat. Ik geloof dat ze een stuk of 3, 4 dopelingen hadden, of 13. Ben ik even kwijt. Maar iets om jaloers op te worden, weet je. Hè? Ja, het scheelt wel, maar het was meer dan wat wij meemaken. En ik dacht, ze zitten er weer. En ze zijn toch maar weer druk bezig met al die toestand die zij meemaken. De kerk. Als je dat hoort, komt een goede vraag naar ons toe en dat is deze. Die kerk, dat ben jij. En die kerk, dat zijn wij. Er is niks zo funest is dat wij onszelf los gaan zien van die enorme beweging van Gods geest wereldwijd. Ik ben blij als ik bij de evangelische omroep hoor dat in traditionele kerken weer dingen gebeuren. Ik moet dinsdag invallen voor een radio-uitzending. En is altijd leuk. De vragen die dan weer komen, maar ook de ontmoeting. Ik zit dan in een uitzending meer van reformatorische aard, dus ik moet mijn taal wat aanpassen, maar dat geeft toch niet? Weet je, er gebeurt wat. En een geweldige, ja, wat ik altijd een groot voorrecht vind, is ik maak deel uit van die beweging. En pas later in de hemel zullen we zien wat het werkelijk allemaal heeft uitgewerkt. Het gevaar is dat jij en ik kijken naar wat we samen hebben, hoe het met ons gaat, hoe het met mij gaat, en dan komt de focus op ons gericht. Terwijl we ons moeten verheugen in het feit dat het Koninkrijk van God altijd maar weer baan breekt. En dat Jezus zijn belofte, ik zal mijn kerk bouwen, afmaakt. En daar kan je zeker van zijn. Lekker Rotterdams. Nergens in het Nieuwe Testament kom jij woorden tegen die je kunnen aanpakken of je rechtvaardigen dat je alleen kerk zou kunnen zijn. Dat is wel iets wat in de westerse wereld helaas voorkomt. Oh, ik ga niet naar de kerk, ik kijk wel televisie, of ik luister wel naar wat, of ik doe wat. Want tenslotte ben je toch zelf kerk. Dat is de grootste onzin die er is. De kerk is het lichaam van Jezus Christus. En als een vinger zegt van, oh, vandaag ben ik eens niet bij het lichaam en morgen wel, dan heb je het over een verrekte ziek lichaam, of niet? Ik ben bang dat dat niet goed gaat. Dus de Heilige Geest zegt in Korinthe, ik doop je in een gemeente. En daar bedoel ik nog niet mee de Church on the Way. Je wordt onderdeel van het lichaam van Christus. En jij en ik hebben het voorrecht om daar deel van uit te maken en daarbij te zijn. Je bent dat lichaam wanneer je Petrus nazegt en op die belijdenis gaat Jezus bouwen. Daarom zei ik, iemand die zegt Jezus is de Heer, kan dat alleen maar zeggen door de Heilige Geest. Maar maakt hem nog geen volgeling. Maakt hem nog geen onderdeel. Dat is iets wat je op kan pakken, waar je gehoorzaam in kan zijn. Wat betekent dan dat we kerk zijn? Wat zou dat voor ons betekenen? Ik vond vanmorgen wel leuk wat Marjan zei. Samen leven voor de glorie van uw naam. We leven samen voor de glorie van de naam van Jezus. En er gebeurt iets als wij samenkomen. Waar gaat het mis als we bij elkaar komen en kerk zijn? Dat is ook een goede vraag. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, de betekenis die ik er vandaag aan wil geven is dit. Kerk zijn is vismaatjes zijn. We hebben een grote opdracht, en dat is een stad te winnen. We hebben een grote opdracht, een land te winnen. We hebben een grote opdracht, anderen te winnen. En dat doe je met elkaar. Want Jezus zegt, ik zal je één visser van één mens maken. Nee, ik zal jullie vissers van mensen maken. Daar zit weer dat collectief in. Hij heeft het over ons. Nou, even de basis die ik op ga pakken. Matteüs 18, vers 19 staat... Ik verzeker jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Om eensgezind iets te vragen, moet je wel bij elkaar komen en samen overeenkomen dat je het met elkaar eens bent. Dan in Matteüs 18, vers 20, dat is het volgende, zegt hij, want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dat zijn teksten die we heel vaak ook weer een beetje relativeren. We geloven ze wel, maar geloven we ze echt? En ik hoop dat ik nu naar dat vismaatjes kan komen. Wat heeft dat nou met vissen te maken? Heel simpel. Als wij in zijn naam bij elkaar komen en als wij in zijn naam eenparig iets vragen, of dat nou in liederen is, of dat nou in gebed is, of dat nou bij de koffie is, dat is niet zo belangrijk. Denk niet aan religieuze vormen. Je komt bij elkaar en daar is een verlangen van eenparigheid en afstemmen op God. Leven voor de glorie van zijn naam zou voor ons allemaal gauw een kwartiertje tijd kosten om dat even goed uit te duiden, waar of niet. Toch hebben we allemaal geaccepteerd, en Marjan weet niet dat ik dit ging zeggen, dat we dat vrijmoedig zongen. En daar waren we het ook allemaal mee eens. En niemand heeft gezegd, ho, 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 ik wil eerst even een goede definitie wat dat inhoudt voordat ik meezing. Nee, we voelen dat wel. Dat is die eenparigheid, dat samenkomen waar Jezus ook is. Nou, ik een vraag. Nou komen wij bij elkaar in de naam van Jezus. En zoals ik al zei, 100%, dat doen we ook. Wat zou Jezus nou het liefste willen zien gebeuren onder ons? Zou hij willen dat we heiliger werden? Heb je hem? Tuurlijk vindt hij dat fijn. Maar ik ga je vertellen wat Jezus het liefste vindt. Het liefste zou hij hebben dat er mensen waren die hem nog niet kennen en bij ons kwamen en dat ze tot geloof komen. Dat is het allerliefste wat Jezus bovenaan heeft. Want er staat in de Bijbel dat God niet wil dat iemand verloren gaat. En Jezus zegt, ik zal jullie vissers van mensen maken. En er is iets vreemds. En dat is wanneer heidenen onder ons komen in een religieuze context, dat daar iets gebeurt. En jij en ik moeten het geloof hebben, daar gebeurt ook wat. Die gaat nooit meer hetzelfde weg. En je bidt en je blijft doorgaan totdat de openbaring van Jezus doorkomt. Als wij als gemeente bij elkaar komen en onze gemeente een welkome atmosfeer is voor niet-christenen, dan kan dat allemaal gebeuren. Ik ga nog een stapje verder. Hoe welkomer de omgeving is, hoe scherper je het evangelie kan brengen. Hoe liever wij voor andere mensen zijn, hoe duidelijker je de tekst kan brengen. Hoe afstandelijker je bent naar andere mensen, hoe vager je moet zijn in je benadering. Want je hebt een langere brug te maken. En ik ga je nog wat zeggen. Als wij elkaar lief hebben en we staan open voor andere mensen, voelen mensen dat. En de Bijbel zegt ook, aan je liefde zullen de mensen herkennen dat ik de Messias ben. Nou, leg me dat nou eens even uit. Dus wij trekken als gemeente heel lief met elkaar om. We houden ook van elkaar. Dat, in ieder geval doen we ons best. En daar zal niemand nee op zeggen. En we weten nog niet alles wat dat inhoudt. Dat weten we ook. Maar we doen ons best. Bouwen van elkaar. Als je dat doet, zal een ander erkennen dat Jezus de Heer is. Leg me dat nou eens even uit. Dus in die liefde, in die sfeer, komt die openbaring van Jezus veel, veel, veel sneller. We gaan er nog een paar lopen. Oké. Wat heb ik hier nog opgeschreven? Dennis. De plek waar Jezus zichzelf als eten aanbiedt, is op die plek waar veel liefde is en waar mensen welkom zijn. Niks is dodelijker dan een kerk waar de heiden, de niet-gelovigen, niet welkom is. Ik wil niet afgeven op andere kerken, dat is het laatste wat ik zou willen. Maar ik weet nog wel dat ik een keer in een traditionelere kerk kwam. En dat was voor mij voor het eerst van mijn leven, ik was al 30. En dat je de zaal binnenkwam en de zaal was helemaal vol. En dat iedereen strak vooruit keek. Weet je, ze keken niet aan, je was te laat. Je voelde de veroordeling. Dat is zo funest. Dat is zo funest. En helaas gebeurt het. Het kan bij ons ook gebeuren. Wat als er iemand met een hoofddoekje om binnenkomt? Stel dat iemand in de boerka binnenkomt. Nou, logisch. Iedereen heeft recht en iedereen... Dat moet je ook altijd ronduit herkennen. Soms zijn dingen ongemakkelijk, omdat je het niet gewend bent. Maar laat dat dan de reden zijn. Maar niemand hier is nooit welkom. Iedereen is van harte welkom, toch? En we zijn blij als er andere mensen zijn. En dat laten we van harte merken. Ik denk dat onze gemeente een hele open gemeente is. Daar valt weinig over te corrigeren. Behoudens, als iemand wat vaker komt, moeten we wel eens op aandacht geven aan wacht even. Want iedereen zoekt graag zijn eigen vriendjes en vriendinnen op. We zijn al 10 jaar gemeente, dus de clubjes zijn goed gesorteerd. En als dan iemand nieuw komt, moet hij wel bij een van die clubjes komen. Dus ben je als klein clubje onderling hier ook nog steeds welkom voor die ander. En stap je daarin uit. En hou dat in de gaten. Maar nogmaals, kritiek wil ik dat niet eens noemen. Wel iets waar je op kan letten. Ander puntje, waarom heb ik dat van die Rotterdammers neergezet? Mijn vader start hier een gemeente waarvan ik van overtuigd ben dat het een van de betere gemeentes van die tijd was. Bekend was toen in de wederopbouw, maar dat was de cultuur van de maatschappij toen. Jongens, mouwen opstropen, herbouwen en we gaan er hard tegenaan. Een ideale plek om als gemeentegroei te werken. Maar je kan ook met je harde werken misschien de diepere waarde wel eens vergeten. Ik heb mijn vaders gemeente verlaten. Ik was 18. Mijn vriendin mocht geen korte rok hebben. Je mocht niet naar dansles. Naar de bioscoop mocht je dan nog wel. Je mocht zoveel niet. En ik knapte af op de religie. Ik knapte af op, ben ik nog wel welkom? Ik had natuurlijk het syndroom van een voorgangerszoontje, dus ik denk dat anderen die in die gemeente gezeten hebben daar heel anders over denken. Maar als ik de kantjes ervan afliep, gebeurde het regelmatig dat oudsten naar me toe kwamen. En die gaven me dan de hand en zeiden, gaat het allemaal goed met je? En dan denk ik, sodomietes, er wordt over mij gepraat, weet je wel. Alleen maar reden te meer om te zeggen van, bekijk het. Er waren wel mensen die me altijd dichtbij zich gehouden hebben. Leen La Rivière was er een van. Henk Dik, een andere. Altijd gewaardeerd. En er waren mensen die er gewoon interesse in me en ik mocht zijn wie ik was. Met allemaal fouten en gebreken. Dat heeft me er wel doorheen gesleept. Ik heb het instituut kerk, ook die kerk, gedag gezegd. En ook het instituut Church on the Way zal ik altijd gedag zeggen zodra het die voor me gaat krijgen. Ik zou willen dat de gemeente veel op een vissersmaatjesclub blijft lijken. Dat mensen die met hun auto aankomen rijden en zeggen, hé, wat is hier aan de hand? Oh, zijn vismaatjes. Oh, even kijken of ze wat vangen. En voordat ze het weten, staan ze ook te vissen. Zo werkt het. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn, is Jezus in het midden en is dé plek waar Jezus zichzelf kan openbaren. En ik hoop dat je dat ziet. Laten we vismaatjes zijn en blijven. Ik heb hier nog opgeschreven, niets is dodelijker dan een kerk waar de niet-gelovige niet welkom is. Als je daar binnenkomt en je krijgt het gevoel, wat hij ook zegt, weet je, dat je denkt dat je paranoïde bent. Weet je, wat gebeurt hier? Mensen kijken me aan. Dat je aangekeken wordt of weggekeken wordt. Dat je niet aan het avondmaal mag. Of dat je niet op specifieke groepen mag komen. Onze diensten zijn altijd open. Als we niet open zijn, is dat alleen maar om reden van efficiëntie. En ik meen het als ik dat zeg. Als iemand zegt van mag ik eens bij een oudste vergadering komen? Ja, natuurlijk. Waarom zou je niet mogen komen? Alleen als de 30 tegelijk komen, dan wordt die vergadering een andere vergadering en komen we hoogstens niet meer aan vergaderen toe. Maar de oudsten hebben niks te verbergen. Integendeel, als er eens een gast komt, vindt het in de regel leuk. En in de regel gaat het dan om die gasten, maar gaan we niet meer vergaderen, weet je wel. Daar hebben ze überhaupt toch al niet zoveel zin in. Nee, dat meen ik echt. Vraagt me alle oudsten. De meesten komen omdat het mot. En dan gewoon omdat het een taak is. En we vinden het ook wel leuk om elkaar te ontmoeten, maar het is meer een verplichting dan van geweldig, dan ga ik weer naar een oudste vergadering toe. Het is meer wat staat er op de agenda en ga jij, ga ik. Dat hoort erbij. En dat vind ik ook fijn. Weet je wel, de eerste, wat we fijn vinden is Jezus te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. Maar de verplichting van de notulen en noem maar op en al die dingen. Ik denk niet dat je een oudste in Church on the Way vindt die daar nou echt op verkikkerd is. Ik denk dat we er wel hadden, maar die zijn inmiddels ook wel weer weg, denk ik. Dat hou je niet vol. Niet in Church on the Way. Want dat willen we niet. We willen doen wat we moeten doen. En dan moet je helaas bij elkaar komen. Als die gasten zijn gaan vissen, zullen ze heus wel ergens verraderd hebben hoe laat en waar. En zo te zien was het slecht georganiseerd, want de parkeerplaats was niet aangedacht en zo. We zien het wel, weet je wel. Nou, dat is een beetje Church on the Way zoals ik het graag wil doen. Ik wil richting slot even kijken. Ik mag een getuige zijn en weten dat iedereen hier, dat ik die mee kan nemen. Iedereen kan je meenemen naar deze kerk. Je buren, maakt niet uit, durf ze hier mee naartoe te nemen. Als er dingen zijn in deze kerk waarvan jij zegt van ja, maar daar durf ik mensen die ik ken niet aan bloot te stellen, wil je me dat dan zeggen, want dan passen we het aan. Of je moet met dingen komen waarvan ik zeg, joh, kom op. Als je je schaamt voor het evangelie, heb jij een probleem. Maar als wij dingen doen die afstotend zijn of weerzinwekkend zijn of vreemd zijn of mensen kunnen weerhouden, dan kan je praten. Een grote vraag is bijvoorbeeld of de entree van dit gebouw wel welkom genoeg is voor datgene wat we willen. Daar was oudste serieuze discussies over. Dat zien wij als een blokkade en kan een reden zijn dat we verhuizen. Iedereen is welkom. En ik zou je zeggen waarom. Omdat als iedereen hier welkom is en hier wordt gebeden eenparig, dan bidden we ook voor iedere bezoeker. En dan gaat de geest waaien en kan er openbaring komen. En Jezus openbaart zich het liefst binnen zijn eigen lichaam. Dat is toch logisch? Daarom komen we ook samen en daarom ben jij ook nodig. Daarom kunnen we ook niet zonder jou. Ik sluit af. Kerk zijn is dus vismaatjes zijn. Vismaatjes zijn is lekker die dingen doen die God van ons vraagt. Fijn bij elkaar zou komen. Op z'n Rotterdams. Ontspannen. Wees wie je bent. Zodat een ander die je weer welkom of komt, zich welkom voelt omdat hij mag zijn wie die is. En in dat proces van bij elkaar komen zegt Jezus, volg mij nou maar. Ik geef je wel onderwijs. En ik zeg wel wat je zingen moet. En dan doet hij iets. En dat is iets waar ik smoorverliefd op geworden ben in Church on the Way. In mijn vorige gemeente deed ik dat niet zo. Ik denk dat ik toen meer controle over de dienst hield. Het is dat ik Church on the Way gestart ben en een verbond met de Heilige Geest gesloten heb. Waar ik zo van onder de indruk ben, hij is er altijd. Als er eentje trouw is aan deze gemeente, is de Heer Jezus zelf wel. Iedere keer komen er maar twee. Hij komt ook. En weet je wat ik dan denk? Daar wil ik dan ook zijn. Daar wil ik deel van uitmaken. Jullie ook? Zullen we het daarbij laten? Zullen we gaan staan? Dan laten we dat ook echt aan de Heer vragen. Heer Jezus, als we hier zo bij elkaar zijn, als gemeente, eerder willen we allereerst dat eerste woord nog een keer naar ons toetrekken van die duisternis. U bent een liefhebbende God die ons lief heeft en ons beschermen wil. En misschien ben jij hier vanmorgen voor het eerst. Misschien raakt het jou voor het eerst. En kom je tot erkenning dat Jezus de Zoon van God is, ook voor jou. Dat Hij je redder is. Dan mag je vanmorgen Hem omarmen. Dan mag je zeggen, ja Jezus, ik geef mijn leven aan U. Heer, ik maak die stap nu met U. En als je dat in de stilte van je hart doet, dan antwoordt Hij ook. Wij zouden dat op prijs stellen als je dat even tegen ons zegt. Dan kunnen we ook verder met je bidden en je verder helpen. Heer, en als gemeente in zijn totaliteit willen we dat nogmaals tegen u zeggen. Heer, u heeft ons allang die visie gegeven. Een welkome groep te zijn voor anderen. U kent ons ook ons verlangen, Heer, dat we graag veel meer zouden willen groeien. Heer, en willen ook vanmorgen met elkaar dat aan u geven. Dat niet als een schuld op ons leggen. Ook niet alsof we dingen niet goed doen. Maar naar u toe uitroepen, Heer, geef ons de sleutels, zodat we inderdaad dat koninkrijk van u om ons heen kunnen laten groeien. Heer, we willen deel uitmaken van dat groeiende lichaam van Christus over deze hele aarde. We willen deelgenoten zijn van de opwekkingen die u ook elders doet. En we willen ook graag dat u dat hier doet. Heer, wij willen vismaatjes zijn. U maakt ons tot vissers en u geeft ons maatjes om het samen te doen. Heer, in dat spoor willen we met u verder. En daar danken we u voor. Amen.